Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleg, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Live vanaf de roze wolk van Pim. Oh nee, het is niet live. En nee, Pim, we zitten ook niet op jouw roze wolk. We gaan het hebben over cyclische en turnaround aandelen.
Interessant onderwerp. Gaan we de economische cyclus bespreken.
Ja, en big tech in China komt voorbij.
We gaan het hebben over WeTransfer.
Ja, er is sowieso veel nieuws in deze aflevering. Want we hebben het ook nog over Prozis. En over Nederlanders die zich weer laten zien als de grootmeesters van het water.
Ja, en allemaal nieuwe bedrijven die naar de beurs gaan. Nederlands trots. En natuurlijk, de Giro komt weer terug met de wetgeving. En MiFID 2 en dat het overgenomen is door de Duitsers.
Precies, de Giro en de Germans. Laten we beginnen. Pim, wanneer gaan we een beschuitje eten?
Je bent altijd welkom.
Oké, dan gaan we dat even inplannen.
Ja, kom maar gezellig langs.
Het is echt lang geleden dat ik beschuit met muisjes heb gehad. Want niemand werkt natuurlijk nog op kantoor. En soms kwam er dan nog wel eens iets voorbij als iemand een kind kreeg. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Ja, nee, dat klopt. Maar
wow, wat zou dat doen met de muisjesbusiness?
Ja, de ruiter, hè? Ja.
Zware klappen.
Ja, ik denk al niet dat de meisjes nou een hele grote business is van de ruiter.
Piepklein.
Maar kom maar gezellig langs. Ik heb goed gesmeerde handen.
Oké, heel goed. Heb je veel reacties gehad? Hoe wordt er gereageerd op onze grote rentrée in de podcastwereld?
Ik heb heel veel reacties gegeven. Vooral op de aflevering over beleggen met en voor je kind.
Ja.
Het grappige is dat je er ook heel vaak verhalen bij krijgt van jonge ouders die ongeveer in hetzelfde schuitje zitten.
Ja.
Ik heb heel veel opmerkingen van, dan kan je in de nacht als je rondloopt met je kleine, kan je ondertussen YouTube-video's kijken over beleggen.
Doe je dat ook?
Nee, dat doe ik niet, nee.
Oh, zover gaat het nog niet. Oké, nou goed. Laten we maar beginnen. We gaan het hebben over beleggen in cyclische en turnaround aandelen. Jij zei vorige week al, dat is een heel actueel onderwerp.
Actueel. Kijk, in principe is het een onderwerp die je eigenlijk altijd wel kan bespreken. Alleen hij is in zekere zin actueel, omdat we nu de afgelopen tijd hebben we eigenlijk een beetje een turn gehad van meer technologie, meer, ook wel traditioneel meer groei noemen ze dat, meer naar waardeaandelen. En ook de economie begint te herstellen. We gaan natuurlijk wereldwijd langzaam openen. Door een opening van de economie. Ik zit je in een andere fase van een economische cyclus.
Mm-hmm.
En daar gaan natuurlijk bedrijven van profiteren. Die bedrijven die ervan profiteren kan je ook wel cyclisch noemen. Of soms zelfs een turnaround.
Komt dit dan doordat er nou weer een soort van vertrouwen terugkomt in de oude economie of in de gewone economie, in plaats van in alleen maar de tech, waar natuurlijk een grote vlucht naartoe is geweest?
Natuurlijk ook wel terecht. Want als je gaat kijken naar heel veel bedrijven die heel erg achterbleven, die maakt ook gewoon minder omzet en winst.
Ja.
Er zat vooral een hoop onzekerheid in.
Ja.
En dat door de opening van de economie en ook dat de banencijfers positief zijn en dat langzaam de wereldeconomie weer een beetje open gaat. Nou, er zijn natuurlijk heel veel plekken in de wereld waar ze heel erg leunen op toerisme. Dus dat heeft natuurlijk heel veel effect op heel veel aandelen.
Ja.
En sommige aandelen die zijn daar heel gevoelig voor. Die voelen natuurlijk als eerste instantie de pijn. En er zijn aandelen die daar echt totaal geen last van hebben. Het is meer anticyclus.
Oh ja.
En daar kan je natuurlijk heel erg je voordeel mee doen.
Even snel voordat we dan beginnen. Een voorbeeld van een cyclisch en een anticyclisch.
Ja, ik denk dat anticyclisch is bijvoorbeeld een Unilever.
Ja.
En een Pfizer. Dat zijn natuurlijk twee bedrijven die, kijk, we moeten altijd eten. En we hebben altijd medicijnen nodig. Ongeacht of de economie goed of slecht gaat.
Ja.
Dus die kan je heel erg anticyclus noemen. Bijvoorbeeld KPN is ook heel erg anticyclus.
Mm-hmm.
We hebben altijd die telefoon nodig. Dus daar merk je niet zoveel van.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel cyclische bedrijven. Dan moet je denken aan Randstad. Die voelt het eigenlijk als allereerst. Daar wordt ook
uitzendkrachten.
Daar wordt ook heel erg naar gekeken. Al is het nu laatste jaren volgens mij het effect wat minder. Maar in het verleden werd er altijd heel erg gekeken naar de cijfers van uitzendbureaus. Die zetten zo dicht op de cyclus. Als minder uitzendkrachten aangevraagd worden, dan zakt natuurlijk gelijk de omzet. Ja. En dat betekent vaak dat ze toch wel dat economisch wat minder gaat.
Ja.
Dus dat is wel een bedrijf wat heel erg vooraan zit.
KLM zit een beetje dan achteraan. Als mensen minder te besteden hebben, gaan ze minder vliegen.
Ja, alles wat met toerisme te maken heeft.
Ja.
Vrije tijdssector en toerisme. Dat zijn luxe goederen. Kijk, als jij het wat minder hebt en en je baan staat misschien op de tocht, of alles wordt duurder, maar je loon gaat niet omhoog, dan heb je minder te besteden. En dan is het eerste waar je mee stopt, is die extra auto kopen. Nou, die stel je nog wel een jaar uit. Of die vakantie. Nou, laten we maar één keer gaan in plaats van twee keer. En dan heb je natuurlijk banken. Banken zijn ook heel erg cyclisch. En het heeft natuurlijk te maken dat als de economie wat minder gaat, dan is het grote kans dat heel veel bedrijven hun leningen niet meer kunnen betalen. Dus de leningportefeuille, daar moeten ze misschien op afschrijven. Die voelen het ook heel erg. Ja, en dan hebben we natuurlijk nogal meer cyclische bedrijven, zoals meer grondstofbedrijven. Nou, bijvoorbeeld olie is natuurlijk in wezen ook een cyclisch bedrijf. Want als het met de olie heel slecht gaat, is het ook wel aan de economie gerelateerd. Maar niet altijd. Maar de olieprijs die gaat natuurlijk ook heen en weer. Dus dat is in principe ook een cyclisch bedrijf.
Ja.
Nou, dat zie je natuurlijk ook aan de olieprijs. Als vorig jaar volgens mij zelfs even onder nul.
Nou, en je ziet nu ook waar die nu weer op staat.
Ja, de olieprijs is nu boven de 70. Dus je merkt ook dat alle oliepartijen, die gaan ook in een cyclus mee aan de hand van de olieprijs. En dat merk je ook bij grondstofprijzen. Kijk, alle staalbedrijven die doen het nu hartstikke goed. Maar staal heb je vooral en hout heb je vooral nodig als de economie heel erg aantrekt. Want er moet gebouwd worden. Als we bijvoorbeeld 2008, 2009 zaten we in een economische crisis. En er werd bijna niks meer gebouwd. Zulke partijen merken dat natuurlijk.
En nu hadden we juist heel erg de bouw nodig.
Nu hebben we de bouw
heel erg
nodig.
Mensen in de bouw verdienen geld als water.
Ja, nu hebben we de bouw extreem nodig. Je ziet ook alle bouwbedrijven, die doen het nu hartstikke goed.
Bouw een huis voor me alsjeblieft, jongens.
Ja, dat zijn ze natuurlijk nu over in de hele wereld rap aan het doen. Maar niet alleen bouwbedrijven, maar je hebt ook alle toeleveranciers. Ja. Dus de hout. In Amerika worden heel veel huizen met hout gebouwd. Staal is ook, gaat hard omhoog. Kijk, dat zijn heel erg cyclische bedrijven.
Ja.
En de beoordeling en de waardering van cyclische bedrijven, die zijn net even wat anders dan de bedrijven als een Unilever en een bijvoorbeeld KPN en Pfizer. En omdat die natuurlijk in een cyclus gaan, is het moeilijker. Je kan wel buy and hold als het echt een sterk bedrijf is, want die gaat gewoon mee in een cyclus. Maar een cyclisch bedrijf is vaak wel een aandeel dat je eigenlijk buy en dan sell doet. Want je wil hem natuurlijk eigenlijk een beetje op het keerpunt kopen, op een laag moment.
Ja.
En je wil op een hoger moment wil je het weer verkopen, omdat het natuurlijk in een cyclus gaat.
Ja, dit is echt precies wat mijn vooroordeel, waar ik dacht dat beleggen omdraaide. Op een goed moment kopen en op het goede moment verkopen.
Ja, nee, dat klopt. Ik denk ook dat er in het nieuws over het algemeen veel gesproken wordt over cyclische bedrijven, omdat daar gewoon heel veel over te vertellen is.
Dat is het spannendst.
Ja, die aandelen gaan gewoon op en neer. Dus die creëren gewoon vaker een soort van verkoop opportunity en een koop opportunity.
Ja.
En daar kan je natuurlijk over schrijven. Een bedrijf als een Unilever en KPN, die zijn natuurlijk, bijvoorbeeld de Kluwers is denk ik ook wel één, die zijn super steady.
Zijn die koersen dan ook meer bewegelijk van cyclische?
Ja, zeker. Ja.
Meer,
ja. Ja, die bewegen veel meer. De bewegelijkheid, dat creëert natuurlijk
kansen,
ja.
Heb je daar van begin af aan dat je begon met beleggen aandacht voor gehad?
Nee, echt totaal niet.
Dat is een soort, maar en terwijl het wel misschien fundamenteel is, zou je nu zeggen?
Nou, het is heel belangrijk dat je weet dat een bedrijf cyclisch is. Want dan kan je ook veel beter, als je dat weet, ga je ook veel beter kijken op welk moment in de cyclus zit dat bedrijf nu. Je moet daar best wel goed naar kijken, want bijvoorbeeld naar de koers-winstverhouding, dat is best wel gevaarlijk, want als je daar alleen maar naar kijkt, want dat betekent dus dat als de koers-winstverhouding hoog is, dan kan het natuurlijk betekenen dat het bedrijf wat duurder is, maar je kan ook zeggen, doordat het in een bepaalde cyclus zit en het bijvoorbeeld net in het laagste moment van de cyclus zit, dan is de winst natuurlijk heel laag. Als het bijvoorbeeld staal zit in de crisis, er wordt totaal niet meer gebouwd. Ja, dan gaan de winsten van natuurlijk staalbedrijven naar beneden.
Ja.
Als de winsten naar beneden gaan en de koers zit op dat moment nog een beetje boven in de cyclus, dan is natuurlijk de koers-winstverhouding heel hoog.
Ja.
Dan denk je, dit is een heel duur bedrijf. Dat kan natuurlijk heel erg vertekenen.
Ja, want je moet gewoon even wachten.
Ja, dus daar moet je heel goed naar kijken.
Maar past het dan nog ook wel in een buy-and-hold strategie, cyclische aandelen?
Uiteindelijk zou het wel kunnen, want echte goede cyclische bedrijven die gaan ook op lange termijn gewoon alleen maar omhoog. Alleen er zit wat meer bewegelijkheid in. Maar ik denk dat je vaak met cyclische bedrijven zit er vaak een heel groot nadeel in. Is dat als een bedrijf een paar goede jaren hebt gehad, maken ze dus in één keer heel veel winst. Maar die winsten kunnen ze eigenlijk niet zo heel veel mee. Er worden kunnen ze daar share buybacks mee doen. Maar ja, dan doen ze dat natuurlijk op het allerhoogste punt. Dus dat is niet handig. Het geld kunnen ze vaak overnames mee doen. Nou, dat gebeurt ook heel vaak. Maar ja, alles in de markt is duur. Omdat die hele sector, die gaat natuurlijk hartstikke goed. Dus vaak wordt het geld dan extra uitgekeerd aan dividend. En want ze kunnen eigenlijk niet zo heel veel meer met dat geld. Dat echt de herinvesteringsmogelijkheden zijn vrij laag. Omdat alles al heel hoog is. Is het heel duur om ook te herinvesteren. Dus het is heel moeilijk om voor lange termijn dat succesvolle bedrijven echt over een lange periode eigenlijk de markt verslaan. Daarom denk
ja,
ik.
Ja, oké. Dus een cyclisch aandeel, het is eigenlijk, stel dat een mens een cyclisch aandeel zou kunnen zijn, dan is het niet leuk om een cyclisch aandeel te zijn, want je werkt jezelf een beetje tegen de hele tijd.
Ik denk dat bij de meeste cyclische bedrijven, als je gewoon 10 jaar blijft zitten, ik denk daar niet dat je de index daarmee verslaat bij de meeste cyclische bedrijven.
Oké.
Het voordeel is wel, omdat het heel bewegelijk is en het dus ook beneden de cyclische zorg naar beneden kan gaan. En als het de economie heel erg aantrekt, juist weer hard omhoog kan gaan. Dat betekent wel dat gat daartussen kan best wel veel rendement betekenen in een korte periode.
Ja.
Maar dan moet je wel heel goed het bedrijf begrijpen en goed timen.
Want dus ook weer cellen.
Ja, je hebt twee momenten dat je moet bepalen. Mm. Als je gaat over portfolio management, zeggen de meesten wel dat het altijd wel goed is om een klein percentage met cyclische bedrijven in je portfolio te hebben. Het is altijd wel, ik moet zeggen, ik vind mezelf nog niet ver genoeg om dit goed te begrijpen, maar ik begin wel langzaam steeds meer gevoel voor te krijgen. Hoe werkt die cyclus nou en welk bedrijf reageert op wat?
Ja.
Als we bijvoorbeeld kijken naar even de resultaten van vorig jaar. Ik heb daar een heel mooi overzicht op de website gezet. Dat zijn de S&P 500 sector performance. En dat doen we in de afgelopen 13 jaar.
Kijken we dan naar mijn ETF en hoe die het heeft gedaan.
Ja, even naar al die kleurtjes. Dat is een heel mooi overzicht. Ja. Van de afgelopen 13 jaar hebben we alle sectoren onder elkaar gezet. Van 2007 tot 2020. Hoe performt een sector? En dan kan je zien dat namelijk de best performende sector van elk jaar anders is. En je kan ook zo, dus als je goed naar die kleur gaat kijken, zie je ook dat sommige sectoren de ene jaar heel slecht doen en dan het andere jaar weer heel goed.
Er zit geen enkel patroon in.
Nee, nou, je ziet wel, als je goed kijkt, zie je wel een aantal sectoren die soms heel laag zijn, dan een keer heel hoog zijn. En sommige sectoren zijn heel steady. En daardoor zie je ook die cyclus in. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de resultaten van vorig jaar, daar heeft energie min 33% gedaan. De hele sector heeft financials het min 1,7 en real estate is vastgoed, min 2,2. Nou, als je dat gaat afzetten tegen de gemiddelde, volgens mij was de index had gemiddeld zo'n 15% gedaan. Dus dat betekent dat als je dan over alfa spreekt, dus dat is hoeveel het verschil is met de markt, hebben ze het allemaal dus minimaal 16% en zoals energie zelfs meer dan 50% slechter gedaan. Daardoor is het om het nu een beetje weer bij te komen. Zie je dus eigenlijk dit jaar dat de year-to-date resultaten van energie 36% is, de sector. En financials 28% en vastgoed 18%. Dus die doen het eigenlijk alle drie weer beter dan de gemiddelde nu. Hm. Dus je ziet hier al heel erg die cyclisch vorming in. Dat is zo vaak zo. Als het natuurlijk van het ene jaar het heel slecht doet, dan is de kans heel groot dat je het andere jaar heel goed doet. En dat is dan niet omdat het, dus gemiddeld gezien doet het nog steeds niet goed, maar omdat je van zo'n diep dal komt.
Ah, zo, ja.
Kijk, als je 33% zakt, dan kan je de jaar daarna 60% omhoog gaan om nog steeds een beetje in de min te eindigen.
Mm.
Dus dat is een beetje met cyclische aandelen. Kijk, als je echt buy and hold doet voor 10 jaar, dan moet je best wel uitkijken voor succes aandelen. Maar als je meer wat actiever, dus wat korter op de bal zit, dan kan je met cyclische aandelen best wel goede ritjes maken.
Ja. Is het dan ook hoe slechter het gaat met de sector of met een aandeel, hoeveel beter het herstel dan kan zijn?
Ja, nee, natuurlijk. Als een aandeel 50% naar beneden gaat, dan gaat het meer dan 100% omhoog om op hetzelfde niveau uit te komen.
Best wel waarschijnlijk dat hij iets goed kan maken juist weer dan.
Ja.
En op het oude niveau terugkomt. En dan, ja.
Maar ja, als je op het oude niveau komt, dan heb je het eigenlijk nog steeds slechter gedaan dan de index. Want de index gaat natuurlijk wel elk jaar omhoog.
Maar als je erin hebt gezeten, heb je wel een ritje omhoog kunnen
maken. Kan je nog steeds, het aandeel kan nog steeds over een lange periode nog steeds verlies maken. Maar als jij het juiste moment hebt van instap, kan je daar nog steeds bijvoorbeeld 100% rendement op maken. En dat is dus dat daarom is valt zelfs met slechte aandelen, bijvoorbeeld de KLM en de banken die je ziet nu en Shell van de afgelopen tijd, die zijn natuurlijk heel hard gezakt door corona. Zijn het misschien nog steeds, bijvoorbeeld fundamenteel, nog steeds niet extreem goede bedrijven voor de hele lange termijn, maar kan je nog steeds wel op korte termijn er best nog wel geld mee verdienen, omdat het gewoon zo uit een diep dal kwam.
Ja.
Nou, dan kijk ik bijvoorbeeld nu ook naar ING. Die doet dit jaar bijvoorbeeld 50%. En staat dan
50% wat?
50% rendement dit jaar.
Ja.
Maar staat dan ietsje boven het niveau net voor de coronacrisis. Maar als je dan gaat kijken naar de AEX, die dus vorig jaar volgens mij iets van 10% gehad, dit jaar 15%. Dat betekent eigenlijk dat ze nog steeds 20% achterblijven op de AEX. En dan, maar er zijn, ja, er staat wel 50% in de plus dit jaar. Ja, het kan nog steeds een hele goede belegging zijn geweest. Maar dat is wel heel bepalend wanneer je bent ingestapt. En dat kan je dus ook heel erg je voordeel maar doen. Het is wel moeilijker. Maar ja, de winsten ze kunnen wel in een korte periode best hoog zijn.
Ja.
50% voor bijvoorbeeld Wolters Kluwer of een KPN. Dat kan je vergeten. Dat gaat nooit gebeuren in een jaar.
Want dat zijn anticyclische.
Ja, dat gaat nooit gebeuren. Maar daarvoor, doordat het nooit gebeurt, betekent ook dat het ook nooit zo hard naar beneden gaat. Dat is natuurlijk weer de andere kant van de medaille.
Mm-hmm.
Daarom zeggen ze ook vaak van ja, het is op zich wel goed om een klein beetje van je portefeuille iets van cyclische aandelen te hebben. Want ja, je upside is gewoon heel hoog. Alleen het is wel, daardoor moet je wel goed de dynamiek snappen.
Ja.
Het is wel, moet wel een beetje zo zien dat dat moet je wel goed realiseren. Je moet je dus niet daadwerkelijk kijken naar de huidige economie. Want bijvoorbeeld nu, je moet niet denken, oké, nu kan ik zelf weer vliegen. Dus oké, nu ga ik die aandelen kopen. De beurs loopt altijd toch wel vooruit op de muziek. Dus er zit wel een soort van periode nog tussen. Dus je moet daar wel goed op letten dat je net natuurlijk voor dat kantelpunt moet zitten.
Ja.
En dit geeft, vind ik ook heel erg mooi aan, wat de kracht van spreiding is in een ETF. Als je kijkt, een ETF heeft natuurlijk heel veel verschillende cyclische bedrijven, maar ook hier weer niet. En daardoor is het
en sectoren.
Ja, en daardoor werkt het natuurlijk heel goed. En omdat je goede spreiding hebt, heb je natuurlijk sommige sectoren doen het heel slecht, sommige sectoren heel goed. En dat levelt zich natuurlijk eigenlijk uit. En dat is natuurlijk de kracht van spreiding. Maar daar kan je wel natuurlijk mee spelen. En je moet het misschien ook niet met je volledige portefeuille doen, maar je kan wel zeggen, ik reserveer 10%, 20%, waar ik veel meer ga spelen op de cyclus.
Doe je dat zelf of ben je dat van plan te gaan doen?
Nou, nu nog niet, maar ik sluit niet uit dat ik uiteindelijk, misschien wel, ik doe gemiddeld 5% per aandeel. Ja, ik sluit niet uit dat ik op een gegeven moment 1 of 2 aandelen, dus 10% ga reserveren voor iets meer cyclische aandelen. Maar ik merk dat ik daar gewoon nu nog niet ver genoeg voor ben. En ik merk ook dat het vaak bedrijven zijn die mij minder interesseren. Het zit vaak in sectoren en het zijn type bedrijven die waar niet echt mijn kunde ligt. Dus dat maakt het wat moeilijker om mee te gaan in die cyclus.
Ja.
Ik denk als ik bijvoorbeeld nog 5 jaar meega, dat ik dat misschien wat beter begrijp.
Ben jij meer anticyclisch?
Nou, dat is gewoon veel makkelijker anticyclisch.
Ja, maar jij hebt meer anticyclische bedrijven.
Ja, ik denk wel dat ik meer... Kijk, technologie was vroeger heel cyclisch. Maar dat is nu steeds meer anticyclisch aan het worden. Maar bijvoorbeeld de chipsector, die was over het algemeen wel heel cyclisch. En vaker een cyclisch verval van een aantal jaren.
Yeah.
Die gaan altijd als eerste, als de economie slechter gaat, dan dat is het eerste wat er gebeurt, is die chipsector naar beneden gaat. En dat moet eigenlijk nog blijken.
Okay.
Maar ik zit natuurlijk wel aardig in de chipsector met ASML, Nvidia en Broadcom.
Hmm.
Dus we gaan
dat meemaken.
Het kan zijn dat je op een gegeven moment sommige bedrijven stoppen met een soort van cyclisch zijn, hoor. Dat zou kunnen. Wat met technologie over het algemeen ook gezien, dat was eerst heel cyclisch. Maar dat gaat nu steeds meer naar subscription en meer bijvoorbeeld zo'n Netflix. Dat is dan eigenlijk een beetje uit is, omdat het zo'n subscription model is. Dus zeggen mensen dat eigenlijk nooit meer op. En daardoor gaat het een beetje uit wordt het eigenlijk anticyclisch.
Ja, oké. Zeg, en dan wilde je het nog over turnaround aandelen hebben.
Ja, en dat is... Ik heb dat eigenlijk samen met de cyclische aandelen gedaan, maar dat is wel een soort van iets anders. En een turnaround heeft misschien wat minder gerelateerd aan de economische cyclus. Maar het heeft wel hetzelfde effect van dat het naar beneden gaat en dat het uiteindelijk een keerpunt heeft en dat het dan weer omhoog gaat.
Een turnaround punt.
Alleen een turnaround aandeel is meer een aandeel waar het dan vaak niet goed gaat in het bedrijf.
Oh, dat heeft minder te maken met de economie.
Ja, het is,
als
het is niet zozeer gerelateerd aan de hele sector.
Minder macro, meer micro.
Ja, het zit echt vaak in dat bedrijf zelf.
Ja.
En het zijn vaak bedrijven die zichzelf moeten, soms moeten heruitvinden.
Ja, maar dan even, waarom pakken we hem dan nu mee? Omdat je er op eenzelfde manier mee om kan gaan als een cyclisch aandeel.
Ja, omdat het namelijk ook het effect is dat het beweegt in een cyclus. De koers in een cyclus. In de vorm van het gaat naar beneden en het moet ergens een keerpunt vinden en dan gaat het weer omhoog.
Ja.
En daar kan je ook heel erg je voordeel mee doen. En ik denk met cyclische aandelen daar, dat heeft wel een soort van patroon in het verleden. Het is meer sectorbreed, dus je ziet dat de hele sector wat minder gaat.
Ja.
bij een turnaround aandeel is dat veel meer individueel. Daardoor is het veel moeilijker. En het risico ook veel groter. Want het kan ook zijn dat het bedrijf gewoon helemaal failliet gaat. En echt naar beneden gaat, dat het niet lukt.
Ja.
Dus het risico in turnaround is veel groter. Ja. Maar daardoor is natuurlijk de upside ook veel groter.
Okay. Dus turnaround bedrijven, dat zijn dan een soort van bedrijven die misschien wel een tijdje gemismanaged zijn. Ja, ja. Nieuw management krijgen.
Het businessmodel niet meer werkt.
Ja.
Dus moeten heruitvinden.
Ja.
Ik denk een voorbeeld kan bijvoorbeeld PostNL zijn. Die waren altijd groot met brieven. En ja, dat was natuurlijk een dalende zaak. Dus dat kan je in principe ook wel spreken van een turnaround. Nou, we hebben natuurlijk Dennis gehad.
Ja,
die heeft volgens mij sinds 2017 moeten wachten. Dus die heeft 3 jaar moeten volhouden.
Ja.
Die zag al dat PostNL een turnaround zou worden.
Ja.
Alleen hij wist niet precies wanneer.
En hij wist ook niet zeker dat het ging gebeuren.
Nee, hij wist ook niet wanneer. Dus ja. Hij heeft het geduld gehad om 3 jaar op te wachten.
Ja.
Nou, dat is dus ook wel het idee van een turnaround. Het is, het kan ook niet lukken.
Ja.
Het is een soort van schip, misschien wel een mooi schip. Maar er zitten wel wat gaten in. En tijdens het varen moeten die gaten gedicht worden.
Ja.
Dus je hebt de kans dat het schip zinkt.
Dus dan moet je ook
maar
wel
je hebt ook kans dat die gaten gedicht worden. En dan heb je een heel mooi schip.
Precies. En daar komt dus een hele degelijke analyse van het schip bij kijken. Je moet echt er helemaal induiken.
Ja, je moet ten eerste het vertrouwen hebben in het management. En je moet natuurlijk goed in de gaten houden of die schulden op een gegeven moment niet te hoog worden. En dat de kostenbesparing wel goed wordt doorgevoerd. En je moet ook eens zijn met de nieuwe visie. Waar gaat het bedrijf heen? Je moet wel echt onderzoek doen. En het is best een groot risico. Maar hoog risico betekent ook een hoge upside. En je kan daar je voordeel bij doen dat je het bedrijf goed kent en goed bestudeert.
Ja.
En ik denk ook wel dat je geduld moet hebben. Kijk, een groot bedrijf turnen kan soms 3 tot 5 jaar duren. Dus je moet wel het zitvlees hebben om dat te doen.
Ja. Is dit iets voor jou om te gaan investeren in turnaround aandelen?
Ja, ik vind dit dus heel moeilijk omdat het risico gewoon heel groot is. Ik sluit niet uit dat ik dat nooit ga doen. Maar ik denk dat ik daar nu nog niet goed genoeg voor ben. En ook niet echt mijn interesse ligt. Ik ben nu veel meer bezig met een hele stabiele een portfeuille te creëren.
Ja.
Ik denk wel dat uiteindelijk er wel ruimte is voor zo'n type aandeel. Alleen, ik denk dat je niet kan zeggen, dit aandeel, ik wil altijd zo'n turnaround in mijn portefeuille. Een turnaround moet je ook een beetje tegenkomen, denk ik. En als je echt die kant spot, dan kan je hem toevoegen. Maar ik denk dat je niet de echte regel kan hebben, ik wil er altijd één hebben, want hij moet er ook maar net zijn. Ja. Maar een turnaround aandeel is iets wat je prima in je portfolio kan hebben. Peter Lynch is een van de bekendste en misschien wel de meest succesvolste beleggers. Is een beetje hij noemt zichzelf ook een beetje een story investor. Ik vind de manier hoe hij praat en hoe hij is als mens, vind ik een heel fijne persoon.
Hoe kijkt hij naar cyclische en turnaround aandelen?
Ja, hij zegt eigenlijk dat je aandelen in 6 verschillende categorieën kan indelen. En zo kan je ook je portefeuille opdelen. En omdat,
want hij vindt wel dat ze erin horen.
Ja, hij vindt slow growers stalwarts. Dat zijn meer een beetje de blue chip, de stabiele bedrijven met groei. De fast growers en de cyclische aandelen, turnaround aandelen. En heeft hij ook nog over asset opportunities.
Yeah.
Dat zijn meer volgens mij bedrijven die de boekwaarde hoger is dan waarvoor gehandeld is. De intrinsieke waarde is hoger dan waarvoor verhandeld wordt volgens mij. Dan moet je denk ik veel meer kijken naar bezittingen die in dat bedrijf zitten. Maar daar zit natuurlijk cyclisch aan turnaround aandelen ook in. Hij noemt wel dat het met een klein percentage is. Volgens mij heeft hij het over ongeveer 10%.
Okay.
Maar hij vindt dat het er ook wel in hoort.
Nou, dan geloven wij dat.
Maar dat is natuurlijk uiteindelijk. Het is met portfolio management. Het is niet zo dat als iemand dat zegt dat je dat ook moet doen.
Nee.
Uiteindelijk moet je jezelf goed kennen. Waar zit je kunde? Hoeveel tijd wil je daar besteden? En waar zit je kennis? En
past het in de rest van je portfolio?
Ja, en
risico.
En kan je daar qua risico ook tegen? Ja, misschien slaap je beter met meer stabiele aandelen zoals een Nestlé, een Unilever, een Procter & Gamble. Dan dat je een turnaround aandeel hebt waar je elke dag zit te kijken van gaat het niet nog om beneden, gaat het niet nog verder beneden.
Dat je geen geduld hebt, 4 jaar lang kan wachten.
Dus ja, dat is voor iedereen voor zich. Het is alleen goed om te weten of het aandeel cyclisch is of een turnaround. Daardoor weet je beter waarom je het koopt.
Ja,
okay. En kan je ook beter begrijpen waarom een aandeel zakt.
Ja.
Ik merk in de community ook dat heel vaak mensen vragen, kan iemand mij uitleggen waarom dit aandeel al 2 maanden aan het zakken is? En dat zou zomaar kunnen zijn dat het reageert op een economische cyclus. En bijvoorbeeld verzekeraars, die reageren heel erg op rente. Omdat ze natuurlijk superveel geld ontvangen van degene die verzekerd zijn. ze krijgen eigenlijk vaak vooraf. En achteraf wordt het vaak pas uitgekeerd. Dus ze hebben een hele hoge cashreserve. En die cashreserve die kunnen ze ja, moeten met een bepaald risicoprofiel. Moeten ze aanhouden tot een zeker hoogte, maar ook met een laag risicoprofiel beleggen. Kunnen ze niet, niet zo beleggen op de index. Want als dan de index in één keer hard zakt met 30%, dan ben je natuurlijk je geld kwijt om uit te keren.
Ja.
Dus die zijn heel gevoelig voor rente. En dan moet je ook nog eens kijken welke delen van de wereld beleggen ze dat geld en welke vorm van obligaties. Dus ja. als dus een rente heel hard omhoog gaat in bepaalde delen van de wereld, dat kan zomaar zijn dat een bepaalde verzekeraars daar heel erg van profiteren. In Nederland, maar ook andersom natuurlijk. En daar moet je wel een beetje begrijpen dat je die dynamiek snapt. Dan kan je ook beter begrijpen waarom een aandeel naar beneden gaat.
Oké. En dan hebben we er weer nieuwe vrienden van de show bij gekregen. Waarvoor dank. Heel gezellig dat jullie erbij zijn. Ik lees er even eentje voor. Een communitybericht van Blijde L. Hoi allemaal, ik ben Blijde. Opgegroeid in Maleisië en nu al een aantal jaar in Nederland. Kort geleden ben ik deze amazing podcast tegengekomen in mijn Spotify. Mega, mega, mega big thanks to Pim Verlaan en Milou Brand voor de podcast. Ik kijk ernaar uit om binnenkort te beginnen met beleggen op de stockmarket. Ik beleg / investeer wel al op andere manieren. Ik kom uit een ondernemersfamilie, maar deze podcast heeft me enorm veel nieuwe dingen geleerd. En ik voel ready. Ik weet nog niet of ik in pensioen geloof, # living in the moment, maar ik ga er wel mee aan de slag. Bedankt Pim en Milou en superleuk om lid te zijn van deze community. Nou, een vrolijk bericht.
Ja, leuk hè?
Ook een leuke naam, Blijde, met lange ei.
Ja.
Gezellig.
Een internationale community.
Ja.
Ja, leuk.
Gaan we naar het nieuws?
Ja, we hebben er een paar leuke nieuwtjes. Eentje is misschien meer, niet echt heel specifiek nieuws, maar ik was een artikel aan het lezen over de Chinese tech-giganten. Nou, dat is natuurlijk de laatste tijd hebben we dat wel vaker over gehad. Dat er de Chinese overheid een beetje de Chinese big tech aan het aanvallen is. Die hebben eigenlijk jarenlang een beetje vrij spel gekregen. Er werd eigenlijk niks gereguleerd. En het zijn eigenlijk een beetje giganten geworden.
Ja, en dan hebben we het over Alibaba bijvoorbeeld.
Ja, en Tencent, en ja. JD en Baidu.
Mm-hmm.
Maar die... Wij hebben volgens mij echt geen idee. We gaan natuurlijk binnenkort ook een aflevering nog maken. Deel 2 over China met Ties.
Dams.
Maar wij hebben echt geen idee hoe groot Tencent en Alibaba daar is. Wij hebben natuurlijk allemaal losse onderdelen. Zoals een Facebook en een Amazon. En daar is het natuurlijk... Ja, kunnen wij niet zo goed beseffen hoeveel er gebeurt met die apps die ze daar hebben. Dat bijna alles gebeurt in zo'n app. Maar waar ik bij wel van ben geschrokken, dat wil ik eigenlijk even noemen, is dat de Chinese techbedrijven samen, die maken nu 37% uit van het Chinese bruto nationaal product. 37%.
Even vergelijkend? Is dat
vergelijken met Amerika, waar wij al vinden dat big tech echt heel groot is.
Yeah.
Daar maakt het 7,7% uit van het BBP.
Holy moly.
Ja, dat is echt een gigantisch verschil, hè?
Ja, gigantisch.
Er wordt nu zelfs gesproken over een gigantisch systeemrisico daar. Omdat zo'n groot gedeelte van het BBP uit één sector komt. En dan specifiek uit een aantal bedrijven. Dit geeft aan hoe groot het BBP is. Het gewoon het landelijke nationaal. Dat is echt, dus het zou 37% uitmaken van onze Nederlandse economie. Hè? Als je dat dan zo zou zeggen.
Ja. Jeetje, ik krijg een beetje een melkwegachtig idee. Zoiets groots.
Het is ook echt heel groot. En het is daarom ook een beetje too big, too veel geworden. Maar ja, je snapt nu wel waarom Peking in aan het grijpen is.
Ja.
En dan
snap ik dat?
Las ik... Nou ja, dit is natuurlijk systeemrisico. Als 37% van je BBP...
Ja, maar risico, dat snap ik. Maar je zegt net too big, too veel.
Nou ja, kijk, als het valt...
Nee, maar het valt niet, want het is too big, too veel.
Ja, daarom is het too big, too veel. Want als het is, kan niet meer... kapot gaan, want dan stort de economie in.
Op die manier. Too big, too veel, van ze mogen niet falen.
Ja, ja.
Maar
wat mij dus opviel, waarom het ook zo groot is, en dat is iets waar, denk ik, in Amerika, ze ook nu in terugwerkende kracht heel erg naar kijken. Tencent heeft in de afgelopen 12 jaar 800 venture investeringen gedaan. 800. Dus hebben in 12 jaar tijd 800 verschillende bedrijven gekocht. En Alibaba 400. En dit is iets waar ik denk dat daar, dat is de reden waarom ze zo groot zijn geworden. Dat merk je in Amerika natuurlijk ook. Dat bijvoorbeeld Facebook natuurlijk een Instagram heeft gekocht en een WhatsApp. Daardoor zijn ze zo groot geworden. Als ze die nooit al, die hadden ze eigenlijk nooit mogen kopen. YouTube is natuurlijk gekocht door Google. Android is natuurlijk ook gekocht door Google. Nou, we hebben LinkedIn, door Microsoft naar zijn. Ze kopen ze volgens mij ook honderden bedrijven. En door dat constant opkopen van concurrenten of nieuwe startups die heel innovatief zijn en iets nieuws bedenken, stagneer je uiteindelijk op lange termijn innovatie en worden natuurlijk de grote bedrijven alleen maar groter. En dit is iets.
Corruptie nooit genoeg.
Ja, dit is de reden waarom ze zo groot zijn geworden. Ze hebben zoveel belangen. En daar gaat denk ik Peking een beetje de halt op roepen om dat ze niet meer partijen kunnen kopen. En ik denk dat het in Amerika en Europa ook steeds vaker gaat gebeuren. Dat ze kunnen op een gegeven moment gewoon niks meer kopen, want dat wordt gewoon verboden. Maar wat ik dus ook nog wel eruit haalde, dat ik dacht, is die 37%, ja, dat is veel, maar is dit iets wat onvermijdelijk is? Is het vermijdelijk? Dat is dus een interessante vraag. Want
als je echt bedrijven laat groeien, dan zullen ze.
Ja, maar je kan je ook vragen, is het uiteindelijk niet. Hebben consumenten hier echt last van? Dat is natuurlijk ook weer de vraag. Ik denk het niet.
Dat zijn wel twee verschillende vragen.
Ja, nou, ik wil maar zo zeggen, omdat ik zeg, is het vermijdelijk? Dat is een hele interessante vraag, want dan kan je ook over nadenken. Is dit niet iets waar je gewoon niks aan kan doen? En gaan wij in Europa en Amerika daar ook naartoe?
Moeten we ons daarbij neerleggen?
Ik denk namelijk dat het alleen maar ook heel veel vooruitgang biedt en voor de uiteindelijke consument ook heel veel rijkdom geeft in iemands leven.
Het is maar wat je vooruitgang noemt hoor. Dat is een hele andere discussie, maar ik weet niet of ik wel wil dat technologie zo groot dat het 37% van mijn leven gaat beheersen. Als ik het even
heel eerlijk gezien denk ik dat technologie nu al veel meer jouw leven beïnvloedt, ja, dan wat het nu het BBP is.
Het is al erger dan ik denk, kun je nagaan.
Ja, en het is BBP in Amerika is 7,7%, maar het beïnvloedt al veel meer jouw leven dan.
Weet ik.
Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat het is onvermijdelijk. Technologie verrijkt gewoon ons leven. Dat is wel duidelijk, want anders maken wij daar niet zoveel gebruik van. En daarom denk ik dat het dus.
Ja, maar het kan ook doorslaan.
Dat je dus ook wel kan. Ja, maar het hoeft niet per se te zeggen dat het alle grootste bedrijven in de wereld geconcentreerd te zijn. Het gaat meer over de sector aan zich. Ik denk dat de sector namelijk, net als in China, dat Amerika daar ook wel naartoe gaat. Dus dat geeft mij heel erg aan, wat ik er heel erg uithaal, is dat dus we nog maar aan het begin staan van eigenlijk misschien wel de technologische revolutie. Ik denk dat als we misschien gaat dat wat trager, omdat de economie van Amerika wat ouder is en veel sterker is. Denk ik wel dat het bijna onvermijdelijk is dat Amerika uiteindelijk ook naar zulke soort cijfers toe gaat.
Nou, als het zover is, dan zit ik hopelijk op een geitenboerderij ergens in Italië.
Ja. Dus,
mijn eigen groenten te verbouwen.
Ja, want ik merk dat je een beetje weerstand hebt. Waarom heb je hier weerstand op?
Nou, ik word er gewoon een beetje bang van.
Ja, oké.
En maar jij ziet toch ook al wel de invloed van technologie op ons leven. Dat niet per se altijd goed is. En dat ook niet per se altijd vooruitgang te noemen is. Dat we er niet allemaal gelukkiger van worden.
Ja, nee, dat is natuurlijk een hele bijna filosofische kwestie. Want dan denk
daarom zei ik, het is een beetje een andere kwestie misschien. Maar ik merk wel dat het mijn gemoed beïnvloedt.
Want het is natuurlijk een beetje. Uiteindelijk hebben wij dat is ook weer een filosofie. We hebben een vrije wil. Er zijn mensen weer denken daar weer anders over, dat je geen vrije wil hebt. Maar uiteindelijk maken we er heel veel gebruik van. En ja, als het ons leven niet verrijkt, dan zou je kunnen concluderen, dan gaan we er geen gebruik meer van maken.
Ik denk dat we ons soms wel wat meer tegen onszelf in bescherming kunnen nemen. Dat doen we bijvoorbeeld ook met technologieën als CRISPR-Cas of als genetische manipulatie of klonen. Dat zeggen we ook van, nou jongens, dit moeten we misschien niet doen. Nou, misschien moeten we ook niet meer technologie in ons leven.
Ja maar dus, ik denk dat je dan krijg je ook vroeger met de telefoon, toen werd er ook een heel bekend filmpje dat mensen zeggen, telefoon hoeft niet altijd bereikbaar te zijn.
Heb ik niet nodig? Nee, hoezo?
Nou ja, kijk nu. Vraag aan iemand, neem je telefoon niet meer mee. Dan, op het moment dat jouw pad gaat zonder telefoon, voel je je naakt.
Klopt, we gebruiken het wel, maar worden we er blijer van? Dat weet ik niet. Maar dat is inderdaad een filosofische discussie. En dat verschilt ook per technologische vooruitgang.
Ja, dat kan je natuurlijk heel mooi testen door te zeggen, ik ga de komende 2 weken geen technologie gebruiken. Dan ga ik kijken of je daar blij
van wordt. Je kan niet in je eentje niet meedoen. Dat is het probleem.
Ja, maar het
kan wel, maar dan ben je een soort outcast die niet mee mag doen met de rest.
Ja.
Als niemand zo hard gaat, dan zitten we allemaal gewoon nog steeds gezellig op hetzelfde niveau.
Ja, maar als je je zegt eigenlijk, zolang je maar gelijk gaat met de rest, dan is het oké, toch? Dan maakt het toch niet uit.
Nou, daar zit ook weer wat in. Maar goed.
In ieder geval, wat ik hier uithaal, dat is een beetje mijn conclusie. Qua technologie nog maar echt in de beginfases zijn hoe groot dat nog gaat worden. En we denken nu al dat het heel groot is. Maar als ik zo'n dingen lees, denk ik, we zijn echt nog maar aan het begin hoe groot technologie is. Echt, er gaat nog zoveel meer worden.
Bizar.
Ja, ook door de verduurzaming en alles. Dat wordt ook gedreven door technologie. Dus ik denk ook wel steeds meer dat alles in onze samenleving ook op de goede manier ook steeds meer technologie wordt.
Oké. Okay. Nog meer nieuws?
Even een paar korte dingetjes. WeTransfer geeft toch wel aan dat... Bloomberg geeft dat aan dat ze binnen nu en een maand naar de beurs gaan. Er zijn nog geen officieel bericht van WeTransfer zelf, maar ze mikken op een 1 miljard beursgang.
Nou, de waardering dan.
De waardering. Ja. Ik weet niet precies hoeveel aandelen ze gaan uitgeven. Maar ze komen dus in Amsterdam.
Nederlanders toch?
Ja, het is een Nederlands bedrijf door Nalden. Hans heet die volgens mij. Is die opgericht. Die is dus maar een paar procent eigenaar nu. Die is iets nieuws begonnen. Die heeft al een tijdje geleden afscheid genomen. Al is natuurlijk de hele managementteam zo volgens mij vrij Amerikaans geworden. Ze hebben ook in Los Angeles een kantoor. Dus dat had me niet verbaasd als ze ook in Amerika een notering hadden. Maar ze gaan voor Nederland kiezen. Ja, ik ben heel benieuwd. Want heel veel mensen gebruiken WeTransfer. Maar het businessmodel is natuurlijk het is super simpel. Je stuurt een bestand. En je zou toch zeggen dat dit best wel makkelijk te disrupt is. Maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dan een soort van de prospectus gaat worden. Dus van wat is dan de toekomstmuziek in WeTransfer en wat zijn de cijfers? En uiteindelijk of het een goede belegging is. Wat uiteindelijk voor een groot gedeelte wat de waardering is natuurlijk. Dus we gaan dat lekker afwachten. Maar weer een technologiebedrijf, een Nederlands, echt puur Nederlands technologiebedrijf, dat naar de beurs gaat. Dus dat is leuk.
Ja, Hollands glorie.
Dan hebben we natuurlijk nog een andere beursgang die nu gepland staat, ook in Nederland.
Ja.
NX Filtration.
NX Filtration.
Ja, en dat is een Twents bedrijf, wat volgens mij door iemand gemaakt is die ook professor is op de Universiteit van Twente, volgens mij. Die heeft een bepaalde technologie ontwikkeld om water te zuiveren met bepaalde natuurlijke membranen.
Membranen?
Ja, en dat zijn. Dus je kan op een hele niet-chemische manier water zuiveren.
Oh.
Wat natuurlijk denk ik een hele mooie technologie is. En het idee is in het businessmodel is dat je dan die modules die erin zitten, die membranen, die kan je dan moet je dan elke keer vervangen. Dat is dus een beetje een printer idee. Je koopt dan de printer en de inkt moet je dan elke keer vervangen.
Yeah.
Maar het is natuurlijk een technologie dat in principe nog bewezen moet worden. Want het is.
Want gaan mensen dan hun eigen water filteren?
Nou, het idee is dat ze dit gaan verkopen aan waterzuiveringsinstallaties.
Yeah.
En grote bedrijven. Denk overheden en zo. Maar het is natuurlijk een hele grote markt. Er is een zwaar tekort in de wereld aan water, aan drinkwater. Dus als je natuurlijk uit vies water drinkwater kan maken, dan biedt dat natuurlijk een gigantische markt. Ik begreep dat er in Twente is een heel groot, of daar in de buurt, Drenthe is een heel groot meer, wat een keer vervuild was door een bepaalde bedrijf, wat daardoor of een keer is brand geblust. Nee, er is in ieder geval dat de hele grote plas is vervuild.
Ja.
En zij zeggen dat ze door dit systeem echt vervuild water, wat dus niet meer gebruikt kan worden voor drinkwater, weer naar drinkwater kunnen turnen.
Nou, wat goed.
Maar dat moet nog maar blijken of dat ook
technologie,
echt,
het brengt ons ook mooie dingen.
Ja, het moet nog maar blijken of dat echt zo is natuurlijk. Maar er staat ook wel een pittige waardering voor. Het gaat naar de beurs voor een 500 miljard. En ze willen 150 miljoen ophalen.
Ja.
Maar ze hebben maar 1,1 miljoen euro omzet.
Oh.
Dus dat is echt een hele flinke waardering.
Er zit een gaatje tussen, ja.
Dus de vraag is natuurlijk, je kan als particulier niet instappen. Het gaat volgens mij deze week naar de beurs. Het gaat gewoon via een traditionele IPO. Maar ze labelen heel erg dat groen hier aan. Dus ze proberen de marketingafdeling, die is hier ergens een groen label aan het plakken. Of dit echt een duurzame belegging is. Het ziet er wel uit dat het in de small cap index uiteindelijk kan met een waarde van 500 miljoen. Maar de beleggers hebben weer wat te kiezen. Maar het is echt wel een groeiaandeel waar je wel echt moet geloven dat deze technologie ook echt een plekje krijgt in de waterzuiveringsindustrie.
Ja.
Ik ben daar te weinig onderlegd voor om dit ook echt te kunnen beoordelen. Nou, zij geloven zelf van wel natuurlijk. Maar dit is wel leuk natuurlijk om te volgen. Weer een Nederlands bedrijf, nieuwe technologie. Water zijn wij ook bekend om.
Dat is ons ding.
Ik denk wel dat als je dit een paar jaar volgt en je merkt toch echt wel positieve verhaal dat dit ook echt werkt en dat overheden dit willen willen afnemen, dan kan dit natuurlijk best wel een mooi bedrijf worden. Dus dat is weer wat te kiezen.
Ja.
En dan heb ik nog even een korte Prosus. Die koopt Stack Overflow. Nou, ik denk dat jij dat niet kent, Stack Overflow.
Nee, denk het ook niet.
Maar alle developers, die kennen dit wel. Stack Overflow is een soort van vraag-antwoorden website voor developers. Als je een vraag hebt over hoe kan ik deze code oplossen of hoe moet ik dit doen, dan kan je dat daar stellen en dan gaat iemand anders een antwoord op geven.
Een soort vraagbaak.
Ja, maar het is wel. Het zit in de 50 grootste bedrijven in websites in de wereld. Meeste bezoekers.
Zo.
En Prozis, nou daar ben ik aandeelhouder van, die koopt dat voor 1,8 miljard. En dat valt dan een beetje in de categorie ad-tech noemen ze dat, education technology. Ze hebben eigenlijk drie pijlers. Nou, food delivery, nou daar hebben ze natuurlijk iFood in en Delivery Hero, waar ze bekend mee zijn. En ze hebben heel veel payments en fintech. En ze hebben dus education technology en daar valt dit dan in. Ze hebben eigenlijk drie pijlers. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk Tencent een klein gedeelte verkocht voor 12 miljard. Yeah. En daar hebben ze dan nu 1,8 miljard van uitgegeven. En ja, het is volgens mij een hele sterke website, sterk merk is het.
Veel vraag naar, letterlijk. En figuurlijk. En
50 miljard keer zijn er mensen geholpen. 50 miljard vragen gesteld. En ik denk dat, hoe dat zij dat stellen, op lange termijn merken ze dat in de zakelijke markt er een zwaar tekort is aan geschoold IT-personeel. En dat aan de hand van alle websites die ze hebben, aan bedrijven die ze hebben, zoals Skillsoft, Udemy, Code Academy en Brainly, dat zijn eigenlijk allemaal websites waar je online educatie kan doen. Dus daar kan je als bedrijf zijn, moet je personeel natuurlijk scholen. Ja, dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal natuurlijk. Dus zij hebben allemaal bedrijven die educatie doen voor bedrijven. Door Stack Overflow te kopen willen ze eigenlijk ook meer scholing gaan aanbieden voor IT-personeel.
Okay.
Dus ik denk dat dit heel goed past in het mandje van alle andere investeringen die ze al hebben gedaan.
Zit ik hier tegenover een tevreden aandeelhouder?
Ja, ik denk dat dit een goede zet is. Ik merk wel, aan als het gaat om educational technology, dat is natuurlijk een hele grote groeimarkt. Kijk, vroeger werden heel veel cursussen gewoon gegeven, fysiek. Dan moest je scholingstrajecten doen, dan moest je naar een zaaltje toe. En dan, nu gebeurt dat natuurlijk tegenwoordig allemaal digitaal. Dus je wordt aan de hand van je profiel, wordt gegeven, nou daar wil je aan werken, daar wil je aan krijgen. En dan moet je zoveel cursuspunten halen. Dan moet je allemaal online doen, dan kan je video's kijken. Dus dat gebeurt tegenwoordig allemaal digitaal. En ik denk dat die markt is groeit natuurlijk gigantisch hard. Het is natuurlijk schaalbaar over de hele wereld. Al denk ik wel dat dit echt een volwassen industrie is, waar echt hoge marges komen, ben je echt nog wel 5 à 10 jaar verder, vermoed ik. Dus dit is echt wel een soort van long play voor Prozis. Maar ik denk dat ze daar op lange termijn wel goed aan het positioneren zijn. Okay. Maar daar ga je als aandeelhouder op korte termijn ook niet zoveel van merken.
Oké.
Nou, dat was eigenlijk het nieuwsupdate. Vond je het goed?
Ik vond het goed. Dit was het nieuws. Gaan we naar portfolio.
Ja, wat is jouw portfolio status?
Even kijken.
Heb je nog eigenlijk deze maand nog aandelen gekocht?
Nee, dat moet ik nog steeds doen. Maar ik merk dat ik het dus een beetje aan het uitstellen ben.
Hoezo?
Ik vind het duur.
Oh, je vindt het hoog staan?
Ja. Ik hoopte dat het even ging dippen. Maar ik denk dat ik vandaag of morgen het wel even gewoon doe.
Het staat hoog, hè? Ja.
Ja, het staat hoog, maar ik mag niet timen, dus ik moet het ook maar gewoon doen. Want voor hetzelfde gaat het.
Ja, dat is ook altijd een beetje het dilemma van een belegger. Dat is een beetje, merk ik zelf altijd, de contrast die je constant hebt als je maandelijks inlegt. Uiteindelijk wil je aandelen ook zien stijgen. Maar je moet elke maand kopen, maar je wil niet altijd het piek over. Dat is natuurlijk een beetje een contra gevoel. Ja, een dubbel gevoel.
Ja.
Daarom is het ook gewoon beter om niet zoveel naar te kijken, want ja, ik hoop dat je de rest van je leven nog uiteindelijk vaker op een piek gaat kopen.
Ja.
Want dat betekent dat het omhoog gaat.
Dat is waar. Inderdaad. Pieken zijn goed. Nou, portefeuille waarde 6229. Dus dat...
Nou, dat gaat wel.
Ja, dat gaat prima. Dat gaat echt goed. Prima. Ja,
nou, gaat netjes hoor.
En jij?
Heb jij je eerste aandeel gekocht?
Juni.
Oh, ben je dus nu een jaar belegger?
Ja, ik ben een jaar... Ja! Oh, happy birthday to me.
Zo.
Ja, precies. Ik heb in totaal nu €717 meer dan ik vorig jaar had.
1700.
717.
Oh, 700. Nou, dat is een hele nette score.
Ja, dat is meer dan ik op de bank had gehad.
Zo, €700 verdiend in een jaar tijd.
Ja.
Nou, netjes.
Ja.
Nou, hoe voelt het de eerste jaar als belegger?
Ik ben blij dat ik ben begonnen. Ja. Ik worstel wel met duurzaamheid.
Ja. Ja, nee, dat vind ik ook wel. Dat is ook een terechte vraag. We hebben natuurlijk net toevallig voor de aflevering even over gehad. Ik ben wel echt op zoek naar iemand waar we over in gesprek kunnen. Maar ik merk dat duurzaamheid is zo'n moeilijk onderwerp.
Er is zoveel over te zeggen. En
wat is nou duurzaam? Ja, daar hebben we natuurlijk al eens eerder over gehad.
Ja.
Laten we
zoeken door.
Laten we iemand uitnodigen en dat jij die vraag aan...
diegene stelt.
Aan diegene stelt.
Oké, dat lijkt mij prettig. Hoe gaat het bij jou?
Ja, ik heb geen transacties. Ik moet dat echt gaan doen. Ik heb natuurlijk nog steeds mijn maandelijks inleg die ik van vorige maand en deze maand moet gaan inleggen. Maar ja, door door de situatie thuis is me even mee ingeschoten. Ja, maar ik ga dat wel doen.
Ja.
Ik heb het wel klaarstaan. Ik heb het op de beleggingsrekening gezet. Dus ik moet daar binnenkort moet ik het gaan uitgeven. Ik ben wel iets omhoog gegaan. 207.900. Dus ik ben nog wel verwijderd van mijn all-time high voor 3.000-4.000 euro.
Ja, 207.900. Ja.
Maar ik ben wel weer langzaam uit het dal aan het gaan. Want ik ben volgens mij van 2211 naar 197 gegaan. En dan nu weer 207. Dus ik heb wel even een dip gehad, maar wel weer omhoog gegaan. En
ja.
Toch wel weer mooi om te zien dat als je niks doet, ik heb geen aandelen gekocht, ja. Dat uiteindelijk gewoon weer herstelt. Dus ja. Elke keer als je dus weer 5% zakt of iets, dat je eigenlijk ook niet zo druk moet maken.
Let it go, let it go. Oké, dat zou ik iedereen besparen. Gaan we naar de reviews?
Korte vraag met een lang antwoord.
Oh jee. Echt?
Ja.
Oké, we hebben een vraag gekregen van Siebe. Hij stuurt: beste Pim en Milou, kunnen jullie in de podcast eens aandacht besteden aan de risico's van de Giro, nu ze in Duitse handen zijn gevallen? Oh jee, de Duitsers. Zelf beleg ik voor 30% bij de Giro en de rest bij ING per mei. ING heeft per 1 juni de kosten behoorlijk verlaagd. Vriendelijke groet, Siebe. Hij twijfelt of hij misschien niet gewoon helemaal naar ING moet. Misschien.
Ja, nou, in de community werd hier vaker al een vraag over gesteld. Dus het is ook heel terecht. Als je vermogen bij een broker hebt staan en er gebeurt rondom die broker gebeuren allerlei dingen. Ja, dat is niet fijn. Je wil het liefst natuurlijk een zo stabiel mogelijke broker hebben. En elke keer als iets verandert, dan zorgt voor onzekerheid. En dat wil je goed begrijpen. Die zorgen zijn allemaal wel terecht. Ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd bij de Giro. Het is overgenomen door FlatEx en in die tussentijd dat het is aangekondigd. En nu is het natuurlijk niet zoveel veranderd. Maar sinds kort is de Giro volledig soort van geïncorporeerd in FlatEx. Nou, FlatEx is een Duitse onderneming.
Mm-hmm.
Ze hebben zelfs de naam aangepast naar de Giro FlatEx. Het was eerst alleen de FlatEx. Dus het is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf.
Yeah.
En het is nu volledig in eigenlijk een beetje Duitse handen. En het is ook helemaal geïncorporeerd. Ze hebben het Nederlandse management eigenlijk ontslagen. Ze zijn op goede voeten weggegaan. Maar uiteindelijk wat er altijd gebeurt, is natuurlijk een fusie is. Ja, je koopt een bedrijf en daar betaal je veel voor. Hoe ga je winsten pakken? Door sowieso al in eerste instantie gewoon heel veel overhead eruit te gooien. Nou, ze hebben heel Nederlands management eruit gehaald. Je hebt ook een cultuurclash tussen FlatEx en de Giro. Ook een manier hoe je dingen aanpakken, hoe je naar de wereld kijkt.
Kortom, onrustig vaarwater.
Ja, dit gebeurt natuurlijk altijd.
En bij een overname.
Ja, dit is op zich niet zo heel erg, maar er zit natuurlijk een ander ding aan. We zitten natuurlijk met Nederlandse wetgeving en Europese wetgeving. En de Duitse BaFin, dat is natuurlijk de Duitse AFM, die staat er nog niet heel erg bekend dat ze nou zo goed zijn en niet zo streng als de AFM. En daar zitten natuurlijk een beetje de zorgen. De AFM heeft in 2008 een provisiebod ingesteld dat je niet meer mag verdienen aan advies. Dus je mag ook niet zomaar, dat is volgens mij door de hypotheek, dat een hypotheek werd aangeraden die uiteindelijk een kickback fee had. En je mag dus niet meer een kickback fee krijgen. Nou, dat werkt dus ook met belegger. Zo, je mag niet je order flow verkopen en daardoor een kickback fee voor krijgen. En dat je dus je klant meer betaalt.
Yeah.
Nou, er is eigenlijk in 2018, als ik het goed is er Europees MiFID gekomen. Dus MiFID 2, dat is een wetgeving, Europese wetgeving vanuit Brussel. Dat komt door het Europees Parlement. En die heeft aangegeven dat je dus niet zomaar een order mag sturen naar een exchange die jou als broker het beste uitkomt. Het mag alleen naar een specifieke exchange als het ook een voordeel is voor de klant.
Okay.
Dat is wat de wetgeving staat. Dus in principe, in Europa mag je dus niet een order flow verkopen, zodat je er zelf beter van wordt.
Broker.
Ja, dat is al een wet.
Okay.
En dat is de MiFID 2.
Ja.
Er is toevallig stond een artikel in het FD deze week, waar een aantal mensen die in het Europees Parlement zitten hier ook heel veel vragen over stellen. En de Saxo Bank en ING, die hebben er hier ook over geklaagd. Is dat het niet streng genoeg wordt gecontroleerd op deze wet.
Okay.
En daar zit eigenlijk volgens mij de crux. In theorie mag dus de FlatEx niet de order flow verkopen. Dat mag volgens de wet in de Europese wetgeving.
Maar ze doen het waarschijnlijk wel.
Nou, dat is. Ik heb gemaild naar de Giro. En ik heb een reactie gegeven natuurlijk op de website. Er staat dat, heel verhaal. Maar uiteindelijk staat dat de bovenstaande ontwikkelingen leiden er niet toe dat er reden is om vanuit te gaan dat wij ons ordersysteem gaan aanpassen. Dus ze zeggen dat ze het ordersysteem niet gaan aanpassen. Dat zijn dan nu de woorden van de Giro. En ik heb er wat verder ingedoken. Qua wetgeving mag het dus ook niet.
Nee.
Dus ik heb wat mensen gesproken die ook bij de Giro werken. En die zeiden ook van, ja, wij mogen dat volgens de wet niet. Dus de kans dat wij dit gaan doen is eigenlijk heel klein. De kans is wel aanwezig dat we op een gegeven moment misschien een optie bieden aan de klant. Dat je in een bepaalde, dat de orders naar een bepaalde exchange gaan. En dus nu, hoe ver ik dat kan inschatten, ja, mag het niet. En de wetgeving staat dat ook niet toe. En dat ze nu een heel onderzoek hebben gestart. Dus toevallig een Duitser die in het Europese parlement zit. Die heeft een onderzoek gestart om te onderzoeken in Europa in hoeverre alle brokers zich houden aan deze wetgeving. En de eigenaar van de Saxo Bank, Kim heet die, Kim is de achternaam even kwijt. En de ING heeft ook hier over geklaagd en ook aangegeven dat ze, dat er meer controle moet zijn op transparantie in de brokerwereld. Mm-hmm. En dat is natuurlijk logisch, want Bink Bank en Saxo, dat is een beetje samen. En ING, die zijn heel duidelijk in hun kostenstructuur. En heel veel brokers, zoals een Bux en een eToro en een FlatEx en zo, die zijn heel vaag. Bux, die adverteert dan met geen commissie. Je betaalt geen commissie, maar dat is natuurlijk heel vaag, want je betaalt wel andere dingen.
Yeah.
En ze gebruiken natuurlijk expres het woord transactiekosten niet, maar gebruiken commissie. Dus al die brokers zijn heel goed in marketing en dingen verbloemen.
Ja, ik kan ook niet normaal naar die reclame kijken.
Het is heel erg vaag en ze kiezen juridisch precies de juiste woorden. Maar je, als klant weet je eigenlijk nog steeds niet of het nou gratis is of niet en wat je nou daadwerkelijk betaalt. Ik zie zelf, zie ik nu nog eigenlijk geen reden voor paniek bij de Giro. Ik blijf natuurlijk wel volgen. En je kan trouwens ook zien als je nu een order doet bij de Giro, bij welke exchange die wordt uitgevoerd. Uiteindelijk in Amerika heb je een systeem en dat heet Smart Order Routing. Kijk, in Amerika kan je makkelijk een aandeel op 12 verschillende beurzen kopen. En daar hebben ze een systeem, die moet je verplicht hebben ingebouwd gesproken. En dat heet Smart Order Routing. En dat garandeert dat je altijd de beste prijs voor je order krijgt.
Dat zoekt hij geautomatiseerd. Ja, dat systeem moet je
hebben als broker. Dat is bij wet verplicht. En dat is uiteindelijk natuurlijk het beste systeem. En ik sluit niet uit dat wij uiteindelijk ook naar zo'n systeem gaan. Maar dat ik heb daar ook een linkje gezet naar het Europese parlement. Dat je ziet dat die vragen overgesteld worden in Brussel. Ik blijf dit natuurlijk wel volgen. Maar ik zie het er nu toe in principe geen probleem in. Want die wet is in principe best goed. Nu is het alleen nog wat hier ook hele duidelijke handhaving op komt. En de AFM heeft trouwens ook aangegeven bij het Europese parlement dat hier strengere controle moet. Want de AFM controleert hier heel streng op.
Okay.
En die vindt dat het Europese parlement hier te laks in is.
Yeah.
Maar dit is natuurlijk wel een goede ontwikkeling dat hier Europees breed aandacht aan besteed wordt.
Pim, wat heb jij goed onderzoek gedaan?
Ja, en dat is natuurlijk belangrijk. Ik heb daar best wel veel vermogen bij de Giro zitten. Dus het is wel belangrijk dat je goed blijft monitoren waar heb je je geld staan en hoe betrouwbaar is dat en ben ik daarmee eens. Ik heb ook even gekeken naar de ING, want hij stelt ook dat de kosten daar laag zijn. En dat klopt, het is echt extreem verlaagd. Dat is natuurlijk positief voor alle beleggers. Maar er zit één ding zit mij daar dwars. Je betaalt nou €20 service fee, of een basis fee. Nou, dat vind ik nog wel op zich meevallen. Ik betaal bij de Giro 2,5 per beurs. Dus kan ik erover zien. Maar er zit één heel grote maar. Je betaalt een service fee. En dat is over je belegd vermogen. En daar zit gewoon bij mij heel erg waar een beetje de schoen wringt. Mm-hmm. Je betaalt 0,24%. En dat is dus elk jaar. Dus hoe meer vermogen je belegt, hoe meer je per jaar gaat betalen. En ik wil niet betalen over beheerd vermogen. Net zoals als ik beleg in een ETF, betaal ik daar ook een jaarlijkse kosten voor. Ik wil niet betalen over mijn vermogen. Ik wil echt met alle liefde betalen per transactie, want dan moet je ook iets uitvoeren.
Ja.
Ik wil prima beheerfee betalen, maar ik wil niet betalen over mijn vermogen, want dat betekent dat ik elk jaar meer moet betalen.
Ja.
En als je gaat kijken naar de transactiekosten, is iets goedkoper dan bij de Giro. Niet als je het vergelijkt met een Amerikaans aandeel, maar wel een Nederlands aandeel. Dus qua basisfee en transactiekosten zijn ze prima geprijsd. Maar die servicefee houdt mij heel erg tegen. Want dat betekent dat ik met mijn huidige portefeuille over de €500 heen ga met beheerfee.
Ja.
Dat vind ik gewoon veel. Dan zou ik eerder nog naar Bink gaan, want daar is de beheerfee veel lager. Dan zijn de transactiekosten wel iets hoger. Maar ik ga uiteindelijk naar een portefeuille toe van 20 aandelen waar ik misschien een paar keer een transactie doe. Dus dan betaal ik liever hoge transactiekosten en een lagere beheerfee. Maar uiteindelijk is het ook waar je jezelf comfortabel bij voelt.
Helder. Papa Verlaan, volgens mij is het tijd om af te ronden.
Ja, laten we dat doen.
Volgende week gaan we het hebben over voor- en nadelen van beleggen in een holding. Ik weet nog wel dat ik holding vroeger altijd een heel schimmige naam vond. Tot ik erachter kwam dat mijn vader ook een holding had. En toen dacht ik,
Ja, ik heb zelf ook een holding. Ja, nou, kijk, elke ondernemer, als je een aanmerkelijk belang hebt, dus een belang van groter dan 5%, dan heb je eigenlijk altijd een holding.
Oké, nou, volgens mij gaan we die lekker volgende week over.
Ja, nou ja, bijvoorbeeld de bekende holding Prosus, Hall, ja. Trust, nou ja, dus Sofina en Berkshire Hathaway. In een zekere zin kan je ook zeggen dat Alphabet is natuurlijk ook een holding. Want Alphabet zelf worden geen werkzaamheden in verricht. Het is niks, het is geen bedrijf.
Ja.
Dat daar staat eigenlijk, daar hangt onder Google, YouTube, Android, die hangen allemaal onder Alphabet. Al vind ik wel dat daar nuance in is, maar dat ga ik volgende week uitleggen.
Oké. Dan rest ons nog één ding in de tussentijd. Investeer in je kennis en beleg met beleid.